Verstappen wint met overmacht in Jeddah. Berman verrast vriend en vijand bij Ferrari. En er komt een bijzonder jubileum aan in de Formule 1. Dit is Studio Downforce.
Oké, let's go.
Ja, hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Het is de 10e aflevering van het 3e seizoen waar je naar luistert. We bespreken vandaag de Grand Prix van Saudi-Arabië in Jeddah, de 2e race van het seizoen en ook de 2e overwinning van Verstappen. Goed, ik doe het vandaag niet alleen, ik doe het samen met Lies.
Hi, hi.
Hallo, hallo en samen met Elias.
Hallo Bram, hallo Lies en hallo beste luisteraars.
Ja, het is eigenlijk heel simpel het plan van vandaag. We blikken terug op de Grand Prix van Jeddah. We hebben het nieuwtje van de week zoals altijd. En we sluiten hem vandaag af met de Downforce discussies. Voordat we gaan beginnen, Elias, geef ik heel veel het woord nog aan jou.
Ja, beste luisteraars, als je dat nog niet hebt gedaan, ga ons even volgen op sociale media. Je kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Op studio.downforce.
Ja.
Ja, goed. Ja, voor extra content.
Het gaat de ene week beter dan de andere week, maar goed, te werken.
Maar je kan ons ook naast social media ook nog volgen op Spotify, Podbean, YouTube en Podimo. Dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
Zo is dat, laten we beginnen. Ja, de Grand Prix van Saudi-Arabië, de 2e race van het jaar. Voordat we teruggaan op de terugblik van de Grand Prix, ben ik benieuwd wat Lies en Elias ervan vonden. Ik herinner mij vorige week aan, ik ben het vergeten in Bahrein.
Oh,
en daarom
zo
gaan
blij.
We deze week wel doen. Lies, in 4 woorden, wat vond je van de Grand Prix?
Oh, ja, ik heb 4 woorden, nice. Beter dan
dat
de eerste.
Dat waren er al 4.
Dat waren er veel meer, maar goed, beter dan de eerste of de vorige?
Beter
oh, de eerste Grand Prix van dit jaar. Ja. Ik dacht de vorige van Jeddah. Oké.
Ja.
Gaat dit nog steeds over jou, over de Formule 1 race of gaat dit over je exen?
Goed, oh, Elias, vertel. Wat zijn jouw 4 woorden?
Dit wordt zo'n dag.
Uiteraard een verwachte uitslag.
Nou, duidelijk.
God, wat een sterke zin.
Dit is, ik ga dit volgende week voor jullie voorbereiden, jongens. Want dit was echt
dit, de hele geloofwaardigheid van je podcast is gelijk naar de kloot in de eerste minuut.
Echt niet normaal.
Oh.
Goed, de Grand Prix.
En jij dan, Bram?
Berman stilt de show.
Ja, deze heb je voorbereid.
Ja, jij beslist hoeveel woorden het is natuurlijk.
Ja. Dat is waar, op zich. Ja. Volgende keer, Lies. Nee. Volgende keer, Lies, doen wij dat. Gaan wij
welkom bij de Studio Downforce. Gaan we de aflevering voorbereiden. Kunnen we beginnen?
ja.
Ga maar.
Toch wel.
En laten we daar gelijk mee beginnen met Berman. Want ja, het kwam al vrij snel in het begin van het weekend naar voren dat Carlos Sainz zich niet top zou voelen. Dat bleek uiteindelijk dat hij op vrijdag met een blinde armontsteking heeft gereden in de Formule 1. Raad ik niet heel veel mensen aan, denk ik, toch? Of zo?
Heeft hij dat vrijdag? Nee, toch? Donderdag?
Ja, maar op vrijdag heeft hij nog gereden natuurlijk in de auto.
Heeft hij nog...
Ja, hij heeft gewoon deelgenomen aan de vrije training op vrijdag. En toen werd hij zaterdag wakker. En toen heeft hij besloten, ik ga toch niet rijden. Want jij hebt ook nog laten weten dat je via hebt gehoord dat Sainz helemaal niet zou rijden. Of dat hij ziek zou zijn. En dus dat het een vraagteken zou zijn dat het heel laat besloten zou worden. En uiteindelijk heeft hij op vrijdag wel gereden. En op zaterdag heeft dus last minute Ollie Berman in moeten springen. Die heeft toen een uurtje training gehad in de 3e vrije training. Die Joe Guan Yu ook nog even verpest heeft door hem in de muur te hangen.
Exact, dus eigenlijk bijna niks.
Het was 3 kwartier.
Ja, dat klopt geen reet van wat je nu zegt, Bram, want dit was vrijdag.
Maar hij heeft vrije trainingen gereden, Sainz, FP1 en
FP2. De race was op zaterdag, lieve schat. Dit was nog steeds het...
Oh ja, we waren nog steeds daar rekening mee te houden. Excuse, je helemaal... Ja, daar heb je dan wel weer gelijk in.
Ja.
Dus. Nee, ja, ik ben gewoon gewend aan de vrijdag is de vrije trainingen en zaterdag is de kwalificatiedag.
Ik denk,
nee,
wat wil jij nou?
Sainz heeft 2 vrije trainingen gereden, dat is wat ik bedoel te zeggen. Sainz heeft 2 vrije trainingen gereden op donderdag, excuus. Klopt. Berman is op vrijdagochtend gebeld. Je moet plek gaan nemen. Als 11e gekwalificeerd uiteindelijk. Meer dan wat we van hem konden verwachten, toch?
Nou, ik vond het wel jammer
Lies, jij hebt nu je spreekrecht verloren in deze podcast. Als jij niet denkt dat Oliver Berman, als hij niet laatst was geworden met een uurtraining in van alle circuits op de kalender, Jeddah,
Ik zeg ook niet dat het niet knap was. Maar, ja, weet
nee, maar
je,
dit moet gewoon een volmondige ja zijn. Als je 11e haalt in een kwalificatie, dan mag je in de hoofd van de kappen zitten.
Het was zo dicht bij 10e, weet je wel. Dus ik had nog dat is
pech. Dan denk je van, het had gekund. Ja. Maar als je van tevoren had Berman echt gewoon zijn handtekening en zijn pik op
de
elfde mocht starten.
Eens, het was een fantastische prestatie. Absoluut.
Zeker met zo'n korte voorbereiding vind ik het echt knap. Want je ziet heel veel van die reservecoureurs die dan mogen invallen en dan tijdens de kwalificatie gewoon laatste eindigen. Ook al zit je in een Ferrari. We hebben toen in 2009, toen Felipe Massa, daar gaan we het straks nog over hebben trouwens, een hersenschudding kreeg, viel Luca Badoa nog in.
Ja, nou, daar hebben we niks van gehoord.
Die eindigde toen als laatste niet alleen in de kwalificatie, maar ook in de race in een Ferrari.
Ja.
Dus ik wil niet veel zeggen, hij heeft het beter gedaan dan de gemiddelde super sub.
Je moet er natuurlijk rekening mee houden. Het veld ligt zo dicht bij elkaar.
Ja.
Ik bedoel, Q1, het is een beetje jammer dat we Verstappen hebben, want anders was het een stuk spannender geweest, want hadden we het hele veld binnen ongeveer een seconde zitten van elkaar, maar omdat Verstappen weer 2/10 sneller is dan de rest, vervalt dat een beetje. Maar het seconde brengt je gewoon in Q1 tussen doorgaan of afvallen.
Ja.
Dus je moet gewoon binnen een seconde zitten van Verstappen. Dus
ik denk dat iedereen onder de indruk was.
Ja, dat denk ik ook. We gaan nog verder zo meteen.
Onder de indruk. Ik baal alleen.
We gaan zo meteen echt horen of je onder de indruk bent, Lies. We gaan door naar het volgende punt. Dat is namelijk Gasly. Hoeven we niet lang over te hebben, want dan gaan we het anders. Straks gaan we nog langer hebben over Gasly en dat zijn race duurde. Versnellingsbakproblemen. De zesde versnelling deed het niet. Moest de eerste ronde al gelijk weer terug naar binnen. Pech, dikke pech. En typisch voor Oppie.
Ja.
Ja.
Mooi. Dan gaan we naar Ricciardo. Nog zo'n teleurstelling op de Formule 1 grid dit jaar.
Zo. En dan zeg jij dat wij coureurs te vroeg afschrijven.
Ja.
Nee.
Dat zeg jij altijd.
Ik zeg ook, Lies die zegt, zei vorig twee jaar geleden over Ricciardo, nu ervan af, hij moet nu stoppen, moet nu weg. En dit gaat niet langer goed zo. Nee, maar
mijn hart was net geheeld daarvan.
Het is jammer dat hij een spin had. Jammer dat zijn pitstop 41 seconden duurde. Het is veel jammer. En wat toevallig dat het tweede weekend op een rij is.
Goed, we gaan door.
Verstappen, oppermachtig. Het verschil met Bahrein qua afstand op de tweede plek was wat minder. Maar ik denk dat het ook omdat Perez wat harder ervoor moest vechten om echt terug te komen dit keer.
Ja, maar ook richting de Ferrari. Hè? Vorige week was dat Sainz en nu was dat Leclerc. Maar dat gat was wel iets kleiner ook.
Ja, en we hadden het incidentje. Dit weekend,
hè? Want
het incidentje was trollebolly. Op een manier dat hij toch weer mensen moest inhalen.
Ja, maar Elis, ga door.
In Bahrein was het natuurlijk Leclerc die Sainz als een tractor ophield.
Ja, dat is waar. Maar goed, het was dit weekend wat minder groot. Komt onder andere door een safety car van Lance Stroll. Op die manier hebben we ook Mick Schumacher nog wel eens in de muur zien hangen op dat punt van het circuit.
Kutse, je moest het toch weer even noemen, hè? Nou, Mick Schumacher is weer genoemd. En we gaan weer door.
Goed, dan gaan we door naar Verschoor. Je hebt nog met Mick Schumacher in de Formule 2 gereden trouwens. We dachten namelijk heel eventjes op vrijdag al Nederland succes te hebben in de formules. Laat ik het zo maar noemen, in de Formule 2. Verschoor die leek de sprintrace te winnen in de Formule 2. Raakte die kwijt door een technisch, technisch niet goed zat met zijn gaspedaal, toch? Was
ja, gaspedal mapping of zo. Een setting van een gaspedaal.
Gedoe. Een typische Formule 2 disqualificatie.
Hij heeft dit toch al veel vaker gehad. De afgelopen twee seizoenen heeft hij dit al een paar keer gehad.
Hij is vorig jaar ook
zoveel pech.
Hij is vorig jaar ook zo'n verwinning kwijtgeraakt.
In de Formule 2 vind ik het vaak gekke straffen.
Ja,
gekke disqualificaties.
Ik heb het idee dat het bij Verschoor wel veel vaker gebeurt dan bij de rest van de grid, oprecht.
Oh ja, dat geen idee. Daar volgt de Formule 2 niet goed. Ja,
het lijkt me gewoon een fout van team.
Goed, dan gaan we naar Haas toe. Want daar mogen we toch ook wel even complimentje aan geven.
Ja,
één punt. Op het konto van Hulkenberg. Maar eigenlijk ook wel een soort half puntje of driekwart puntje voor Magnussen.
Ja,
precies.
Ja.
We gaan hiervoor wel even terug in de race. We gaan namelijk naar de race zelf toe. Hey.
Oh, Saudi-Arabië? Let's go.
Ja, we gaan naar Saudi-Arabië. We gaan namelijk
naar... daar budget voor?
Het was de begin van de race. Magnussen in gevecht met Tsunoda in de eerste sector. Magnussen die drukt Tsunoda de muur in. Zeg dat goed? Ja, toch?
Magnussen
die denkt, ik ben er voorbij. En die gaat naar de ideale lijn, maar daar reed Tsunoda nog. Zorgt voor schade bij Magnussen, bij Tsunoda. En de stewards beoordeelden dat als een 10 seconden tijdstraf. Daarvan dachten wij toen al, toen we dat zagen, van dat is best een forse straf.
Ja.
Nou, we dachten, nou, oké, weet je, 10 seconden, forse straf, maar goed, hij moet het maar mee doen. Toen, 10 minuten later, ging Magnussen probeerde een inhoudactie, volgens mij was te plegen op car 22. Dat is Joe uit mijn hoofd.
Ik dacht dat Albon
was. Albon. Ook in bocht 4. En hij vliet daarbij de baan met 4 wielen en ging wel voorbij aan Albon. Volgens de stewards, leaving the track and gaining a lasting advantage. Ook weer 10 seconden. Ik dacht toen ik dit voor het eerst zag, ze hebben een fout gemaakt. Ze hebben het per ongeluk 2 keer gedaan.
Nee. Nou, kijk,
bleek inderdaad te gaan om 20 seconden in totaal.
Ja.
En wat ik toen zag, en ik denk dat dit voor het eerst is, en dit is een vraag die ik nu even op wil gooien, en die we hoeven niet te lang over te discussiëren, maar ik wil het wel even opgegooid hebben. Hoe Haas je op heeft gereageerd? Hadden we dit ook onder Steiner gezien?
Ik denk het niet. Weet je wat het bij Steiner was? Het was heel conservatief. En dit was wel out of the box gedacht. Van, oh, wacht eens, maar we hebben Magnussen. Hij heeft heel veel seconden straf. Maar ja, hij rijdt voor alles en iedereen. En Hulkenberg heeft een gaatje. Wat als we nou iedereen gewoon opstoppen à la Perez in Abu Dhabi tegen Hamilton? Ja. Nou, en dat deden ze. En het is echt best wel slim natuurlijk. Want daardoor hebben ze gewoon een punt gepakt. Ja. En ik denk dat hun vooraf aan het seizoen hadden getekend voor überhaupt een punt.
Zeker
want het
weten.
Zag niet heel rooskleurig uit natuurlijk.
Nee, ja, ik zal je vertellen, toen ik dit, ik had op een gegeven moment zat ik een beetje te kijken en ik dacht van, god, dat gat tussen Magnussen en Hulkenberg is wel heel groot. En toen ging Magnussen op dat moment sector 1 in en de camera's waren bij hem. En ik zweer je, ik zat naar die timing te kijken, ik zag gewoon per bocht 3/10 toenemen. Toen gingen ze onboard en toen hoorde ik Magnussen gewoon echt gewoon, nou, ik denk dat het 200 meter voor de remzone alvast een gas gaan.
Ja, ja.
En dit viel de commentatoren dus niet op. Ik zat echt schreeuwend achter de computer van, nee, hij doet dit toch niet echt?
Ja, nee, maar het scheelde. Ik geloof dat hij echt soms ging 2 seconden per rondje langzamer of zo.
Ja, maar het was allemaal dus in sector 1, want sector 2 en 3, daar kon je inhalen en daar ging hij vol gas.
Ja,
maar
daar moest hij.
Op een gegeven moment dat Gasly, of Ocon was, want Gasly die zat al aan het bier waarschijnlijk. Maar ik zag ook dat Ocon gewoon koste wat kostte lang. Ze wilde in elke bocht maar een andere lijn reed. Maar in die eerste sector kan je gewoon niet inhalen. En dat heeft Magnussen zo goed gebruikt.
Ja, het was echt genieten.
Daar verdien je een punt voor, vind ik.
Ja.
Goed,
ja, dat
die
was echt heel
ook
mooi.
Een punt heeft verdiend. En dat is een penaltypunt. Dat is Perez.
Ja. Oh. Leuk bruggetje.
Trouwens, sorry, voordat we naar Perez gaan. Die penaltypunt vind ik wel interessant. Magnussen heeft namelijk voor dat ongeluk wat hij heeft veroorzaakt 10 seconden en 3 penaltypunten. En dat is iets waar we het, denk ik, misschien volgende week wat meer over gaan hebben. Want moeten we ook wel een beetje door in de tijd. In het officiële document van de steward staat, in keeping with the revisions made to the 2024 penalty guidelines, we imposed a 10-second time penalty met 3 penaltypunten. Wat dat betekent, ze hebben dus de reglementen rondom de strafverlies uitdelen veranderd, of de maatstaven. En daarom hebben ze dus 10 seconden straf met 3 penaltypunten. Wat dat dus betekent, is dat we eigenlijk alle vergelijkend materiaal van afgelopen jaren qua straffen voor acties, kan de prullenbak in. Er is een nieuwe standaard, dat is bekend bij de stewards, bij de teams, bij de coureurs verwacht ik. En daar moeten we het mee doen. En ik denk dat we gedurende het seizoen gaan we ook zien wat het betekent om iemand van de baan te rijden.
Ja,
of weet ik het wat.
Als je nog één keer iemand een kusje geeft, dan is het gewoon op de wipstoel met je 11 punten. Dan mag je echt
daar wilde ik dus niet naartoe. Want voor unsafe release weten we nu dat je 5 seconden tijdstraf krijgt en een penaltypunt. Perez heeft dat gekregen. Die staat nu op 8 strafpunten.
Ja.
En dat is een heleboel, want bij 12 heb je een race ban.
Ja.
En het is inderdaad, als Perez in bocht 1 iemand aftikt, als in met voornamelijk schuld aan Perez, en vervolgens heeft hij een pitstop om zijn voorvleugel te veranderen en zijn unsafe release, dan zit je op de 12.
Ja.
Dan is het doei, dan kunnen ze Lawson bellen.
Dan is Lawson weer weekend in de Formule 1. Hè,
ja, prachtig.
Maar dat is toch eigenlijk best gek, want we hadden juist, wanneer was het? Vorig seizoen?
Vorig jaar met, Gasly.
Ja.
Ja.
Toen werd er nog gezegd van, nou, we gaan wel een beetje die straffen aanpassen, want ja, hoe dit is gelopen, dat is wel erg gek. Dat hij opeens zoveel punten heeft, terwijl hij eigenlijk soms niet eens zo heel veel eraan kon doen. Ook zo'n unsafe release. Ja. Waarom moet een coureur een penaltypunt krijgen voor een unsafe release?
Nou, in het geval van Perez was het nu echt omdat hij volgens mij een signaal had genegeerd en gewoon de pitbox uit wilde. Okay. Maar het is inderdaad, als je 12 keer een unsafe release hebt omdat de man met knopjes 12 keer een foutje heeft gemaakt, dan is het zuur. In het geval van Gasly was de ene wat discutabeler dan de andere, maar 12 punten of 11 punten die hij had, was het niet waard. Bij Perez ben ik nog wel benieuwd. Want jij zei Lies voor de opnames dat in september of in de zomer pas zijn eerste punten weggaan.
Ja, hij moet echt nog heel lang dan op zijn tenen rijden.
Ja, nou, ik zou vooral niet op zijn tenen rijden, want dat zou pijnlijke tenen opleveren.
Dan kan Lawson ook weer in de Formule 1.
Goed, we moeten door. En dat is naar Lies' favoriete rubriekje van de week. Ben je er klaar voor, Lies?
Ja!
Want het is tijd voor het enige echte. Het enige echte.
Het nieuwtje van de week.
Ja, het nieuwtje van de week. Welk nieuwtje steekt er nou bovenuit tussen alle andere nieuwtjes van de afgelopen week in de Formule 1? Vorige week was het de storm. Hadden we echt keuze uit. Ik denk dat het 7 waren. Sinds Jeddah wat minder, is dat wat meer rustiger vaarwater geworden, heb ik het idee. Ja, we hebben natuurlijk nog met Marco gehad, maar dat is ook eigenlijk weer gaan liggen, die storm.
Ja,
dit nieuwtje steekt er natuurlijk niet echt bovenuit, want degene over wie we het gaan hebben is natuurlijk niet zo heel groot. Maar goed, dat is
eigenlijk... Elias, jij moet het gewoon even je bek houden vanaf nu. Serieus. Nou ja, nee, het nieuwtje van de week. Felipe Massa, die gaat officieel naar de rechter. Vanwege het verloren 2008 kampioenschap. Hij sleept de Formule 1, de FIA en ook de toenmalige Formule 1 baas Bernie Ecclestone voor de rechter. Hij dacht, laten we dan maar gewoon alles doen. En hij is van mening dat hij, geloof ik, wat is het, 60 tot 150 miljoen Britse ponden aan schadevergoeding verdient. Dus voor de mensen die niet precies weten waar dit nou ook alweer over gaat, dat snap ik. Weet je, in 2008 zat ik nog in de laatste klas van de basisschool, geloof ik. Maar in 2008 verloor Felipe Massa met echt 1 punt verschil het kampioenschap van Lewis Hamilton. En in datzelfde jaar was de Crashgate, namelijk waar Nelson Piquet Jr. zijn auto in de muur gooide tijdens de Grand Prix van Singapore uit mijn hoofd. En daardoor kon Alonso die race winnen. En als het allemaal niet gebeurd was, dan had Nelson uiteindelijk het kampioenschap gewonnen. En een jaar later werd dit ook al bekend dat dit gebeurd was. In ieder geval dat Bernie Ecclestone heeft een jaar later zijn mond voorbij gepraat dat hij op de hoogte was dat het een crashgate was. Dat is niet heel handig. Dus nu gaat hij officieel op zoek naar het geld.
Ja, want dit is dus, volgens mij heeft Ecclestone zelf ook gezegd van ik zou het doen als ik Massa was.
Ik weet niet wat deze is.
Dat
deze
ook weer een soort van goeds of hem in de val heeft gelokt in dat opzicht. Maar,
ja, hij heeft wel gelijk. Maar... Kom op, man.
Er is natuurlijk best wel... Er zit best wel wat aan, want dit loopt al een tijdje. Massa heeft ook al een tijdje gewoon een soort van balletjes opgegooid van wat zou er gebeuren als. En een beetje mee gedreigd van ja, maar als hij dit en dit zegt, dan zou ik eventueel in beroep kunnen gaan. En, want het gaat erom dat dus de... moet ik het goed zeggen? Dat Massa vindt dat dus de race in Singapore ongeldig had moeten verklaard worden, toch?
Ja. Ook omdat de wedstrijdleiding toen destijds er al van op de hoogte was.
Ja, precies. Ja,
dat daar iets
goed,
mis
dus
was.
Dus een officieel rechtszaak aangespannen tegen Formula One management in de FIA. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn.
Ja, nou,
Hij vraagt ongeveer een budget cap.
Ik hoop,
een jaartje budget cap.
Ja,
dus misschien gaat wel haast sponsoren een jaartje.
Dat zou zeker goed kunnen.
Ja, maar luister, ik stel voor dat we vanaf nu gewoon een soort van... Of dat de rechter oordeelt, mag ook, weet je wel. Dus ik hoop dat er hier de rechter luistert. Is verjaring. Gooi dit op verjaring. Want anders kan Lewis Hamilton over 15 jaar nog naar de rechter stappen voor het kampioenschap van 2021.
Ja.
Weet je wel?
Gaat Hamilton van 8 naar 6 titels. Goed.
Ja, dan wordt het echt. Dan gaat hij dan titel ergens weer halen. Die verliest, haalt hij dan weer ergens anders.
Ja.
Met een andere rechtszaak.
Dan gaat Hamilton Mercedes aanklagen voor de motor die is geploft in Maleisië in 2016 toen.
Ja, omdat, je kan voor alles dan, hè?
Nee, ja. Ja, maar goed, Lies, ik natuurlijk, kijk, in dit geval van Massa is het zo dat eigenlijk dan de race ongeldig verklaard moet worden. Maar als de rechter dat ook doet van Abu Dhabi 2021, is Verstappen nog steeds kampioen.
Oh ja. Ja, precies. Dus, dat was die gelijke punten met een halve.
Ja, en
wat ze dan
willen is dat de race voortijdig beëindigd moet worden. Zodat resultaten dat moeten nemen. Maar ja, dat is volgens mij de meest onlogische stap.
Ja, precies.
Precies. En kan dat überhaupt?
Maar wat dacht je dan van die crash van die opzettelijke crash van Perez? Die kan je ook nog
ja, of van Latifi, hè? Ja, maar begin bij Latifi in Abu Dhabi, hè? Nee, goed. Ja. We dwalen nu af. We moeten door. Lies, was dat hem?
Ja, dit was
terug naar 1950 nog?
Nee, ga door. Ja, we moeten toch echt door. We gaan namelijk naar de downforce discussies. Een aantal stellingen op basis van het nieuws van de afgelopen week. Waar we het over gaan hebben. Waar onze ongezouten, ongefilterde meningen over gaan geven. Te beginnen bij de eerste stelling. Teams moeten vaker gokken op rookies.
Eens.
Oneens. Kijk maar naar Mick Schumacher en Nikita Mazepin.
Ja, precies. En ik ben het hiermee eens. En dat komt eigenlijk vooral omdat ik denk als wij nu gaan kijken naar de hoeveelheid Grand Prix die een coureur heeft gereden. En dan moet ik het goed zeggen, dan de coureurs die het meest hebben gereden. Zul je steeds meer zien dat de hedendaagse coureurs daarin voorbij gaan komen. Omdat er zoveel races zijn. Wat je daar gaat krijgen is dat een teambaas aan het eind van het seizoen gaat zeggen... Ja, nee, maar we willen toch voor ervaring gaan. Dus we gaan weer een jaartje voor Hulkenberg. We weten dat hij al 3 jaar niet in de Formule 1 heeft gereden. Maar we willen toch een veilige optie voor Hulkenberg te gaan.
Ja,
en
klopt.
Hoe goed Hulkenberg ook is, hoe goed hij het ook doet in de Formule 1 en bij Haas nu. Weet je, toch weer een punt.
Hou je in, hè?
Nee, maar kijk, het is toch, je wil rookies hebben. En als je ziet hoe Berman, dat hij nu 7e scoort in Abu Dhabi of in Saudi-Arabië in zijn eerste race, dan kriebelt er bij mij toch iets dat ik denk van, moeten we...
Dat snap ik. Maar ik snap ook
en
wel
moet
dat
niet,
steeds...
En het moet niet ten koste gaan van Hulkenberg gelijk, dat zeg ik niet.
Nee,
het
van
enige wat ik denk van, moeten we niet af? En dat is natuurlijk de überhaupt het statistiek dat we met dezelfde grid van start zijn gegaan dit jaar als we vorig jaar mee geëindigd zijn. Moeten we niet af van dat we coureurs zo lang vasthouden? Dat we de wereldkampioen in de Formule 1 houden, prima. Dat we de grootste uitdaging van de wereldkampioen in de Formule 1 houden, prima. Maar dat Zhou Guan Yu al zoveel jaar in de Formule 1 nog steeds rijdt, dat Bottas er al zoveel jaar rijdt, dat is niks ten onrechte van de coureur zelf. Maar je hebt bij Steak Sauber Kick Formule 1 team, heb
mag
je
ik nog een naam
Poucher nu zitten. Ja?
Ricciardo.
Ja.
Ook? Nee, maar dat vind ik ook. Ricciardo die heeft ook het best wel gehad. En die gaat na dit jaar, weet je, dat weten we dat daar dit jaar zijn laatste jaar is voor AlphaTauri. Waar hij heen gaat, geen idee. Maar AlphaTauri gaat hij niet hertekenen.
Racing Bulls.
Ja, whatever.
Ja, sorry. Bij de broadcasters die je kijken, halen ze ook nog steeds AlphaTauri en Sauber aan. Dus het is eventjes schakelen.
Nee, maar ik vind dat je wel gelijk hebt. Ik denk dat Ricciardo die heeft zijn kans gehad. En je ziet nu ook ten opzichte van Tsunoda... Het is niet wat we van hem hadden verwacht. Van hij gaat even zitten en hij laat weer zien van... Ik rij Tsunoda even helemaal zoeken.
Maar jongens,
en dat verwacht je van iemand met zijn ervaring wel. Dus,
maar ik snap ook wel dat ze bij Haas nog steeds PTSS hebben... van het hele Nikita Mazepin Mick Schumacher gebeuren. En je moet
ja, tuurlijk, maar dat
duimt het... Laat me nou eens uitpraten. Ja. Je hebt als rookie... dat is ook ziek risico, hè? Weet je wel, dat Berman nu 1 keer een inhaalrace goed doet, dat zegt ook nog niet alles, Nick de Vries. Dus het is zo moeilijk. Het is echt, je weet het toch niet.
Maar hebben ze bij Haas het risico genomen met 1 rookie of 2 rookies?
Ja, toen met 2.
Wat gewoon de perfecte combinatie is, Hulkenberg met Berman. Of een Magnussen met een Poucher. Gewoon dat je een ervaren coureur hebt en een leerling. Een master en apprentice in die zin. Ja. Maar gewoon dat je van iemand kan leren. Dat is het belangrijkste. Maar wat je nu hebt is dat Hulkenberg en Magnussen kunnen elkaar niks leren. En toch zitten ze met elkaar nu voor 2 seizoen al bij elkaar in het
team.
Maar
dat vind ik ook
maar
Perez
ik ben het
weg
ook een beetje
moet.
Eens.
Dan moet ook Perez weg.
Ja, maar dat vind ik ook. Maar, maar als we dan toch naar de coureurs gaan kijken van dit jaar. Ik vind dat Alonso ook wel zijn beste jaren heeft gehad.
Ach, houd toch op. Don't you fucking dare.
Nee.
Kijk,
mag van mij
prima.
Door. Stroll
maar
vind
je
ik dat
komt
hij
niet aan Alonso
heeft
momenteel.
Gehad.
Hè? Alonso, jongen, dat is de rookie van de eeuw.
Hij loopt al bijna met een rollator over.
Johan, rijd je dan allemaal over?
Maar Lies, jij hebt het over verversing in de Formule 1. Die man is de oudste.
Ja
maar dat is de oudste rookie.
Nee, maar je mag... je bent nu aan het memen. We gaan door.
Ik ben
sowieso al 6 coureurs ervan. Ik denk, jullie mogen van mij echt even een nieuwe baan zoeken.
Ja, maar niet Alonso. Niet Alonso.
Wie dan wel? Waarom Alonso niet?
Magnus inderdaad mag wel. Bottas mag ook wel. Perez mag ook wel. Maar Alonso, man, zet hij in een competitieve auto... en die pakt nog 20 jaar wereldkampioenen.
Ja, nou goed.
Nou, dat denk ik ook niet.
We moeten door. In de top 30 van meeste coureurs met meeste F1 ervaring staan nu 7 coureurs die momenteel op de grid staan.
Ja.
Daarvan mag voor mij de helft weg.
Ja, maar dat is ook niet wel alleen maar
daarmee heb ik Perez, Ricciardo, Bottas en Hulkenberg.
Magnussen.
Die staat 34ste, dus die tellen we niet mee.
Oh, okay.
Maar
okay,
inderdaad,
okay,
die mag ook weg. En dat is niet omdat ik ze niet goed vind. En niet omdat ik denk van, jij staat me niet in de Formule 1. Maar als ik gewoon kijk naar Berman dit jaar, Lawson vorig jaar. En ja, we moeten niet beoordelen op één race, want zijn we volledig de mist ingegaan met de Vries.
Ja.
Maar op een gegeven moment moet er vernieuwing zijn in de Formule 1. En ik heb hoop dat dit jaar gaat gebeuren, omdat heel veel contracten aflopen. En volgend jaar een soort van laatste jaar van de reglementen die niemand echt meer boeit qua ontwikkeling.
Ik denk echt dat hoop, koude kermis gaat thuiskomen.
Nou ja, Victor Martins ook. Van,
ja, maar als we nu bij alle coureurs die nu in de Formule 1 zitten nog een keer 30 races bij optellen, dan hebben we gewoon de top 20 coureurs met meeste F1 races. Is gewoon de top 20, is gewoon de 20 coureurs die nu in de Formule 1 zitten.
Ja, omdat er gewoon ook steeds meer geraced wordt.
Ja, maar dan heb je een soort van visuele cirkel die mist, die niet goed gaat. Want je hebt dus dat gaan de teambaas gaan altijd kiezen voor ervaring. Maar daardoor kan je net zo goed de Formule 2 en Formule 3 opdoeken.
Ja, want heel die reden is dan weg voor de opstapklasse.
Terwijl je nu juist ziet met Oliver Berman. Ik wilde juist het argument gaan maken in deze podcast. Dat Oliver Berman nu punten scoort bij zijn debuut. Laat zien dat de Formule 2 dit jaar competitief is. En dat we dus dat de Formule 2 dit jaar eindelijk een beetje weer een opstapklasse kan zijn. Want vorig jaar was het een ramp, de Formule 2.
Je begrijpt wel dat we al 7 minuten bezig zijn met één stelling, hè?
Ja, maar goed, als jij gaat zeggen dat... nou ja, goed.
Alonso moet blijven.
Lief Alonso alone, serieus. Kijk, dat Hulk-trek ik dan nog net. Maar Ricciardo heb ik ook mijn bek over gehouden.
Het begon bij Hulkenberg dat jij ging pleiten dat Hulkenberg voor altijd moet blijven. Terwijl die man al, hoeveel race is het? 205 race heeft gehaald en nog niet eens podium heeft
gehaald. Daarom, oké, take it, maar niet Alonso, man.
Aan de andere kant moeten we misschien ook opletten dat we talenten uit de opstapklasses niet helemaal op gaan hypen, zoals... Antonelli.
Nee, ja. Maar laat hem eerst even kampioenschap winnen. Wat vooral mijn punt was, dat ik denk van we moeten coureurs hebben een houdbaarheidsdatum en die moeten we negeren. Goed, de tweede stelling. Het is goed dat de FIA nieuwe maatstaven neemt voor tijdstraffen.
Oneens.
Ja, ik ben het hier wel mee eens. Maar met de kanttekening.
Eens als er duidelijke richtlijnen zijn.
Want we hebben nu nog maar één ding echt gezien daarvan. Eigenlijk twee dingen, namelijk welke straf krijg je voor een unsafe release en welke krijg je voor een causing a collision.
Leaving the track and getting an advantage.
Nee, ja, maar de tijdstraf met penaltypunten, dat is waar stond dat het met de penalty guidelines nieuw is.
Nee, ik...
Lies, jij zei dat dit op aanvraag was van de coureurs, dat ze duidelijkheid wilden over de straffen.
Ja, ze hebben vorig jaar geloof ik in drivers meetings lopen zeiken dat ze vonden dat er zwaarder gestraft moet worden. Dus nu konden ze hem dan krijgen ook. Alleen, ik weet het niet, man. Want we hebben toch vorig jaar ook gezien dat uiteindelijk dan alsnog het aangepast wordt als iemand te veel punten krijgt. Omdat het dan ook opeens niet meer in verhouding is. Dus dan hoeft Gasly opeens niet een race te missen en dat soort zooi dus. Nee, als je het doet, doe het dan consequent en goed. En dan vind ik niet dat je bij een unsafe release bijvoorbeeld... zijn we het al heel lang over eens, jongens. Een unsafe release is niet de schuld van een coureur.
Ja, en toch... ja, klopt. En toch hoort er wel een straf voor. En een boete van 10.000 euro voor het team, dat kietelt de rekening nog niet eens.
En ik vind 10 seconden voor een tikje vind ik dan ook weer heel erg veel. Terwijl 10 seconden voor als je iemand de race uitbeukt, vind ik alweer een ander verhaal.
Ja, maar ik zit een beetje van, we kunnen het hier weer over hebben. En inderdaad, ik vind het ook nog echt te vroeg om te stellen. Omdat ik denk van, ik wil meer verschillende soorten straffen weten. Want die 5 seconden is er dus. Maar is dat alleen voor een unsafe release? Of is dat ook voor als je drie keer de bocht afsnijdt? Of als je 3 keer track limits overschrijdt of zo? Heb je dan ook 5 seconden? Is dat 10 seconden? Dat wil ik eerst weten. Maar ja, ik vind het goed dat we vaste maatstaven hebben. Dat als je een crash veroorzaakt, wat mag dus het deed... Dan is 10 seconden. Dan ga je namelijk ook niet doen. En als je weet van het is een soort rat wat je gaat. Het is een soort rat wat als je weet, want dat was vorig jaar zo, dat je een soort rat van straffen gaat draaien als je een ongeluk veroorzaakt. En dat kan een 5 seconden zijn of een drive-thru. Dat je nu weet, oké, als ik dit ga doen en er komt een ongeluk uit, dan kan dat 10 seconden opleveren.
Ja, maar het kan nog steeds gewoon gebeuren, zo'n ongeluk. En dan ik gok dat iedereen penaltypunten heeft aan halverwege het seizoen.
En dan zou ik er super blij mee zijn, want dan zien we vaker rookies in de Formule 1.
Maar dat zou 2 vliegen in 1 klap.
Zo is dat. Maar eigenlijk wil ik gewoon dat penalty document zien, maar dat gaan ze sowieso nooit doen, want het is de FIA. Maar ik wil gewoon weten, wat is welke straf?
Oh ja.
En Maar als inderdaad een causing of collision 10 seconden is, dan vind ik het ook beter om naar te kijken. Want dan denk ik van, dan zie ik een ongeluk gebeuren. Dan denk ik van, oh ja, die en die gaat nu 10 seconden krijgen. Nou prima, precies. En dan kunnen we door. Unsafe release, oké, dat is 5 seconden. Dan kan de commentator dat gelijk zeggen.
Ja, dat je wel weet dan, wat je te verwachten staat.
Als kerst op de taart, over straffen gesproken, komt nu mij op. Maar dan mag je wel bewegen tijdens de start en dan is er niks aan de hand.
Ja, precies. Nee, ik ben het een beetje eens, Bram. Het is veel duidelijker dan, in plaats van dat je gaat afvragen van, zou dit nog een straf zijn? Of zouden ze dit anders beoordelen? Weet je, één duidelijke richtlijn. Je veroorzaakt de crash, moet op het blaren zitten. Seconde straf, punt.
Ja, en trouwens over die straf van, of die geen straf voor Norris bewoog tijdens de start. En die Norris bewoog tijdens de start en die kreeg geen straf voor. Dat is ook weer een duidelijk punt van, ze hebben in het document gezet, we hebben sensoren, als die niet afgaan is het geen jumpstart.
Maar ja, dan is het weer een sensor.
Ik weet niet of je het beeld hebt gezien van Perez tijdens de start, hij stond dus ook niet helemaal stil. Zijn banden rolden zachtjes naar voren toe.
Ik weet niet wat ik ervan vind. Dan is het weer opeens de schuld van een sensortje.
Ja, nou, dat is wel wat er bij Norris is.
Ja, maar je hebt toch ook ogen als via, We moeten door.
Ja, goed, nou ja, mocht je interesse hebben in de reglementen van de FIA en hoe ze beoordelen, op de site van de FIA staan alle documenten. Veel plezier, dankjewel, we gaan door. Haas gaat dit seizoen boven Alpine eindigen in het kampioenschap.
Eens.
Door. We gaan door. Oliver Berman verdient een plekje in de Formule 1 grid.
Eens.
Volgend jaar.
Semi-oneens.
Eens, maar niet bij Ferrari.
Ja, daar kan ik wel mee leven.
Nee, dat gaat inderdaad ook niet. Maar gewoon lekker bij Haas, even een jaartje veel crashen. En dan in 2026 met nieuwe reglementen laten zien wie je echt bent.
Nou, vind ik alleen eerlijk.
Ik hoop dat we minimaal 3 rookies volgend jaar weer in de Formule 1 hebben. Dat is mijn wens.
Het zou natuurlijk ook nog bij Kik Sauber kunnen, hè? Want die hebben nu nog Ferrari motoren. En dan als ze Berman in de auto zetten, dat ze misschien nog korting krijgen op de Ferrari motor.
Ja, maar Audi heeft natuurlijk 100% de aandelen overgenomen.
Zeker.
Sainz, Audi. Sainz, Audi.
Ja, dat zou ook wel lief, ja, kan ook.
Misschien dat Sainz dan voor een jaar contractje even naar Mercedes gaat en dan 2026 lekker bij Audi gaat tekenen. Zou kunnen.
Keep on dreaming.
Goed, ja, ik moest er even ingooien. Elias, voordat ik ga afsluiten, ga ik nog even naar jou toe.
Ja, je bent dan het juiste adres.
Nou, dat is fijn.
Want luisteraars, je kan ons volgen op sociale media. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Je kunt ons daar volgen op studio.downforce voor extra content. En je kunt ons ook volgen op Spotify, YouTube, Podbean en Podimo voor de nieuwste afleveringen. En trouwens, hou onze socials in de gaten, want Bram...
Ja, ik ben natuurlijk deze aflevering begonnen met er zit een bijzonder jubileum aan te komen in de Formule 1. En dan zou je denken, oh, heeft Ferrari de zoveelste race? Red Bull gaat de zoveelste overwinning? Nee hoor, we hebben volgende week aflevering 100.
Woo! Woo!
Dus dat volgende week, het is een jubileumuitzending volgende week voor ons. De 100ste aflevering, waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Australië. Nou, ik kan alvast verklappen, ik ga nu alvast mijn ritme aanpassen, want ik heb de tijden gezien en dat wordt nog wel volgende week.
Ja.
Goed, ons hoor je volgende week weer met aflevering 100. Tot dan!